Mag in uw Bijbel gaan naar Efeze hoofdstuk 6 vers 1. We lezen daar de eerste vier versen van en ik gebruik dat nog steeds wel als een springplank, omdat ik een intro, een aanloop maak daarheen. En we hebben inderdaad een paar studies gehad en als u daar niet bent geweest, dan is de studie vandaag toch wel van een bepaald kaliber. Ik ben inderdaad wat... Voor degenen die er waren, die weten dat nog wel, heb ik een poging gedaan om eigenlijk een schets te maken wat nu de laatste 150 jaar veranderd is wat betreft de psychologie. De psychologie die eigenlijk de studie van de ziel is van de mens of het innerlijke, waar de Bijbel zoveel over te zeggen heeft. En ik heb daar vorige keer ook het wat ontrafeld, wat voor theorieën er zijn, de grote lijnen wat uitgelegd om te laten zien hoe dat in conflict is met Gods woord. Dat was niet heel theologisch, het was meer wat... De contouren schetsen met conclusies aan het eind dat in de psychologie Christus buiten beeld raakt. De hulp altijd gevonden moet worden in jezelf of in een psychiater. En dat daarmee de genoegzaamheid van onze verlosser, onze dierbare verlosser, meer op de achtergrond raakt. Vandaag wil ik daar een stuk onderscheidingsvermogen bij geven. Theologisch onderbouwd. U mag uw denktank opzetten. Ik vermoed, het is niet eenvoudig, maar het is theologisch. En theologie betekent onderscheid maken tussen één en het ander. En betekent dus dat je met een fileermes er tussendoor gaat om dingen uiteen te halen. Te benoemen. Scherp neer te leggen. Zodat we onderscheidingsvermogen kunnen maken. Dat is wat theologie doet. En ik hoop u vandaag mee te nemen in alle eenvoud. Zullen we de verzen lezen, want het is hieraan verbonden. Omdat het namelijk als het gaat over de opvoeding van onze kinderen... Heeft de psychologie in deze maatschappij een stem gekregen die wij moeten kunnen onderscheiden. En ik wil u vandaag opnieuw een stuk onderscheidingsvermogen meegeven, maar vanuit de theologie. De tekst leest als volgt, Efeze 6 vers 1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, want dit is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Tot zover de schriftlezing. Ik wil u weer even meenemen naar de gemeente in deze wereld. Ik heb dat de laatste paar keer ook al gedaan, van de contouren van de plaats en de positie waarin wij zitten. Maar als je gaat kijken naar de kerk in het geheel, dan heeft de kerk altijd moeite gehad in de omgang met de wereld. Er is altijd strijd geweest. Doorheen de kerkgeschiedenis is de kerk altijd zoekende geweest hoe ze in deze wereld zich moet plaatsen. Wat haar positie is, wat haar locatie is en hoe ze met de wereld interactie moet hebben. Ik bedoel, de eerste... 10 eeuwen of 13 eeuwen zou je bijna kunnen zeggen van de kerkgeschiedenis, maar dan eerder van de 3e eeuw tot de 13e, is de kerk als het ware gegroeid en heeft het een enorme invloed in onze westerse maatschappij, in West-Europa althans gehad, en ook wel een groot gedeelte in het oosten, had het een enorme invloed op het dagelijks leven. Kerk en staat waren nauw verbonden, met alle spanningen van dien, met alle spanningen van dien. Er was nooit een moment dat de gemeente, dat de kerk van Jezus Christus en de wereld volledig in harmonie waren. Dat het spanningsloos was. Nee, er was altijd waar ze zoekende. Maar ook de individuele gelovigen. De waarachtig wederom geboren kinderen van de Heer die hun geloof en vertrouwen op de Heer Jezus geplaatst hebben. Waren altijd zoekende hoe ze in deze wereld zich moesten staande houden. Wat hun plaats was. We kunnen zelfs in Johannes hoofdstuk 17, u ziet de referentie die ik daar heb staan, dat is het hogepriesterlijk gebed van de Heer Jezus, die ook zo duidelijk zegt, waar die bidt voor zijn discipelen. En dat waren dan de 11 die bij hem waren, maar in eigenlijk voor alle discipelen die daarna zouden volgen, bad hij dat gebed. Vader, ik bid niet tot u om hen uit de wereld weg te nemen, maar dat u ze voor de boze bewaart. Zie, het was de Heer Jezus die aan het bidden was voor zijn discipelen, voor zijn volgelingen. Niet om opgenomen te worden, maar om hier te zijn en te bewaren voor de boze. Dat is ook voor ons. De Heer heeft ons hier geplaatst. Soms dan gaat ons gebed, wat Frans ook vroeg, van ja, wil er iemand eens een keer naar de hemel? Is dat niet altijd ons verlangen? Dat we inderdaad zeggen, Heer, we willen zo graag daar zijn. Wel, dat zag je ook in de geschiedenis. Er zijn gelovigen die zich eerder afzonderen en afschermen van deze wereld. Die inderdaad bijna in isolement gaan lezen. Die aan de rand van de samenleving, doorheen de geschiedenis vind je ze, de ware geloven die aan de rand van de samenleving gaan. Die zo min mogelijk zich integreren in deze wereld, want we kozen niet allemaal dezelfde weg. Om in deze wereld als kinderen van de Heer te leven. Anderen die inderdaad meer gedachten hadden van wij moeten bruikbaar zijn voor de Heer. We gaan onze gaven, de letter capaciteiten die de Heer gegeven heeft, gaan we benutten. En sommige van hen hebben een enorm invloedrijke posities verworven. In Nederland, er waren echt grote theologen, die waren minister. Die hebben daar enorme invloed gehad. De mogelijkheden die ze kregen, benutten ze. En dan zie je dat eigenlijk ze allemaal zoekende waren hoe ze als gelovigen in deze wereld moesten leven. Wij hebben van die one-liners. We zijn in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Wij kennen dat. Wij citeren regelmatig de brief van Petrus dat we bijwoners zijn. Een ander woord voor pelgrims. We zijn op doortocht. En Paulus omschrijft het zo mooi in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 9... U mag daar even heen gaan, dat u het met uw eigen ogen ziet, zo mooi en grafisch als hij het daar neerzet, dat het een pelgrimsreis is. Dat we feitelijk niet hier horen, maar daar. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 9. En ik lees hem uit de NBG, omdat ik dat een wat leukere vertaling vind. De HSV helemaal niet fout, maar het is een wat kortere, bondigere. En dit is wat Paulus daar zegt. Hij is, daarom stellen wij er eer in. Dit is wat Paulus zegt, hier ga ik in roemen. Het zij thuis. En in de context betekent dat thuis als hij bij de Heer is. Of het zij in de vreemde, als ik hier op aarde nog ben. Om hem welgevallig te zijn. En Paulus zegt, ik ben hier eigenlijk niet thuis. Hij schrijft naar de Korinthe, hij zit achter zijn bureau of hij heeft een amanuensis die het dicteert voor hem. En ik ben hier niet thuis, ik ben een vreemdeling. Ik woon hier, maar ik hoor daar. Wereldvreemd. En op zich zijn we dat, is het niet? Aan de ene kant staan we midden in de wereld, aan de andere kant horen we niet bij de wereld. Er is altijd dat spanningsveld. Doorheen de hele geschiedenis hebben christenen inderdaad, zijn altijd op hun hoede geweest hoe ver ze de invloed van de wereld tolereerden. En hoe ver ze daarin mee moesten gaan. Wat ze aan moesten nemen en wat ze buiten moesten houden. Wat ze wel konden aannemen en wat ze niet konden aannemen. Elke generatie heeft daarin ook unieke uitdagingen gehad. Het was niet allemaal hetzelfde. Dat is ook waarom we dus continu preken. Preken om het woord van God naar voren te brengen en toe te passen naar de tijd van nu. Daarom verschijnen er ook nieuwe boeken. Je denkt op een gegeven moment, er zijn boeken die zijn uitgeschreven, het is voldoende. Feitelijk wat ze doen is de theologie die al oud is en die hetzelfde is, toepassen naar het heden. Elke generatie heeft hele unieke uitdagingen gehad en wij ook. Wij hebben een enorme uitdaging die in de geschiedenis niet eerder geweest is. En ik heb u verteld, 150 jaar geleden begon dat met die enorme nadruk op wetenschap. Ja, dat begon in 1600 en dat floreerde in 1700, 1800. Wetenschap was de oplossing. Er zou een utopie gegenereerd kunnen worden. Maar het was niet zozeer alleen wetenschap van de facetten van de schepping op zich, van het materiële deel om ons heen. Er kwam ook inderdaad de studie van de psychologie over de mens intern. En de wetenschap kreeg daarmee een enorme invloed in het bestaan of het leven van de mensen in de laatste 150 jaar. Er is een onvoorstelbare hoeveelheid wetenschap naar voren gekomen in de laatste 150 jaar. Het is onvoorstelbaar veel gegenereerd. Er waren vooral twee facetten waar de kerk mee overspoeld is. De eerste is het scheppingsverhaal, wat onderuit, waar de wetenschap begon te duwen. En het andere is inderdaad het innerlijk wezen van de mens, de psychologie. En daar kwam de wetenschap naar binnen. Laat ik wel wezen, en ik zeg het wederom, en dat zult u vandaag ook horen. Wij juichen de wetenschap toe. We doen de vlag omhoog voor alle wetenschap. Dat is de opdracht van Genesis. Genesis 1. Heerst over de aarde. Er is een opdracht, we mogen daarin spitten. We gaan met al te veel plezier naar een dokter als we problemen hebben. Dank u voor die wetenschap. We maken dankbaar gebruik van de economische wetten. Wij draaien daarin mee, we hebben een collecte. Dat kan per bank overgemaakt worden. De economische wetmatigheden van de wereld nemen wij over zonder veel na te denken. Voor wie vliegt of in een auto rijdt of op een boot stapt, allemaal hebben we het volste vertrouwen dat er een ingenieur grondig nagedacht heeft dat dat vliegtuig, als hij de lucht in gaat, ook werkelijk blijft hangen. En zoals het gaat over economie, geologie, geografie, astronomie, wiskunde, fysica of chemie en alle andere wetenschappen, we maken er dankbaar gebruik van. Dankbaar gebruik van. Ons hele dagelijks leven wordt daar mee verrijkt. Maar we moeten dat in het kader van de algemene genade van God plaatsen. We mogen in ons Gods algemene genade deze dingen aannemen. Er is Gods algemene genade dat wij een onvoorstelbare hoeveelheid wetenschap vandaag hebben die ook nog eens klopt. Het is Gods algemene genade dat wij in deze wereld leven met zoveel wetenschap die ons leven draaglijker maakt, eenvoudiger. En gemakkelijker. En daarom wil ik u vandaag meenemen naar een beter begrip van Gods algemene genade. En dat is essentieel in onze discussie. Niet zozeer alleen maar over de psychologie, maar over alle wetenschap die wij hier hebben. Ik wil u helpen met alle wetenschap die op u afkomt. Hoe u dat moet kaderen in welk theologisch vakje. En ik noem dat, en dat is een hele grote term die rijk is, dat is Gods algemene genade. Nou, ik zal vandaag wat theologische termen voor u neerleggen. Voor degene die daar enigszins mee bekend is, die weet wat ik daarmee bedoel. Maar ik zal het ook wat uitleggen. Gods algemene genade. Wij spreken vaker over Gods speciale genade. Gods speciale genade is dat hij de verlossing brengt aan zijn kinderen. De verlossing, dat is speciaal, dat is uniek. Dat is van een hogere orde, dat is van een krachtiger kaliber. Dat is waar het bloed van Jezus voor vloeit, voor de verlossing van zielen. Dat is speciaal. Algemeen is daar de rest daaromheen. En we spreken zo graag, laat ik dat nog erbij zeggen, we spreken zo graag over die speciale genade, dat feitelijk de algemene genade wat meer op de achtergrond raakt. Vandaag wil ik het oppoetsen en naar voren brengen. Algemene genade is Gods algehele goedheid. Algemene, laat ik even citeren wat ik hier heb staan. Gods algemene genade is Gods genadevolle goedheid die hij aan iedereen geeft, gelovig en ongelovig. Kleding, eten, drinken. En alles wat daarbij hoort. Daar valt ontzettend veel onder. En waarom is het algemeen? Omdat het aan iedereen gegeven wordt. Van alle rangen en standen, van alle leeftijden, van allerlei kleuren en rassen, stammen, talen, volken en naties, gelovig en ongelovig, het wordt aan iedereen gegeven. Er is geen onderscheid, algeheel. Het is genade, want het is Gods gunst. Geen enkel mens heeft er recht op. Geen enkel mens kan claimen dat hij bij God recht heeft op kleding, eten, drinken, rust, een land wat op orde is, wegen die blijven staan, huizen die stabiel blijven staan, hebben we geen recht op. Zo'n mooi Bijbelvers en ik citeer hem even. Psalm 145 vers 9. De Heere is voor allen goed. De Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Horen we dat? Daar is geen onderscheid. Er is ja die exclusieve verlossende genade. Die speciale genade voor hen die hun vertrouwen op de Heer Jezus stellen. Voor de vergeving van zonden, dat is speciaal. Maar wat zegt hij hier? Mijn barmhartigheid is over al mijn werken. De Heer is goed voor allen. Nou, in onze studie, als het gaat over de invloed van de studie van de mens, dat noemen we psychologie, zijn er twee aspecten van die algehele genade die ik in het licht wil zetten vandaag. Specifiek twee dingen. Dat God in zijn algehele genade beperkt hij de effecten van de zonde. Je ziet dat in uw schema staan, dat is het volgende puntje. Denk eens in, ga gewoon voor jezelf eens zitten, hoe slecht deze wereld zou kunnen zijn als de natuur van de mens en het wezen van de mens in zijn zondige staat vrij spel kon krijgen. Zie, wij geloven in de totale verdorvenheid van de mens. Dat de mens, en daar komen we later in onze prekenserie nog op, dat de mens in zijn wezen besmet is in elk facet door de zonde. Dat iedereen van de geboorte af neigt naar de zonde. Nee, niemand heeft er een opleiding voor nodig om te zondigen. Dat doen we van nature. Maar als we gaan doorgronden waartoe de slechtheid van de mens in staat is, dan verwonderen we ons erover dat het nog zo leefbaar is op deze aarde, dat onze samenleving nog zo stabiel is, dat deze wereld nog op orde is. Ik bedoel, we laten allemaal onze auto rustig op de parkeerplaats achter. We hebben er alle vertrouwen in dat hij er straks nog staat. Ons huis hebben we achtergelaten en op slot gedaan. Oké, we doen het dan op slot omdat het net niet helemaal te vertrouwen is, maar we gaan ervan uit dat het straks nog staat en dat alles er nog in is. Mensen, het is Gods, luister goed, het is Gods algemene genade dat de effecten en de gevolgen van de zondeval beperkt worden. Beperkt ingedampt. Denk eens in, als er op dit moment geen enkele algemene genade was. Dan zaten we nog net niet in de hel, want daar was toorn en straf van God. Dan zouden we hier leven met een maximale zonde die zijn gang kon gaan. Zonder dat God straf daarover ging, direct. Dat zou een miserie zijn. Dan zou de hele wereld plas misère zijn. Dan leefden we absoluut in miserabele omstandigheden. Dan kenden we letterlijk alleen maar ellende op ellende. Dan zouden we de effecten van de zondeval maximaal ervaren. Je wil hier natuurlijk Bijbelversen bij horen. Er is God die de teugels van de zonde inhoudt. En dat doet hij in zijn algemene genade. Denk maar eens aan Kain. Ik heb het vers daarbij staan. Genesis 4 vers 15, als Kain zijn broer Abel vermoord heeft, dan zegt hij van, ik ben de vervloekte. Nee, zegt God, ik zet een zegel op je hoofd, wie jou aankomt, zal ik vergelden. Ik begrens de zonde. Of Abimelech. Abraham, die gaat naar Gerar, een stuk zuidelijk, en hij zegt tegen Sarah, je bent niet mijn vrouw, maar mijn zus. Dat is niet helemaal onwaar. En Abimelech ziet Sarah en die denkt, dat is een mooie. Die eigen ik mij ook toe, bij zijn Haram. En wat lezen we dan in Genesis 20 vers 6? Daar staat dat zo mooi, waar eigenlijk er dat Abimelech erachter komt dat hij iets misgedaan heeft. God maakt het hem bekend en dit zegt hij. Ik heb u ervan weerhouden tegen mij te zondigen en daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. Dat is Gods antwoord aan Abimelech. Abimelech, ik als God heb jou beschermd. In mijn algemene genade heb ik de teugels van de zonde ingehouden, heb ik op de rempedaal getrapt en ik heb bepaald hoe ver jij kon gaan.
Dat is het Oude Testament. Zullen we naar 2 Thessalonicenzen gaan? 2 Thessalonicenzen 2 vers 5. Ik zal hem zelf ook even opzoeken. En dan lees ik hem even uit. 2 Thessalonicenzen. Waar eigenlijk gesproken wordt over de eindtijd. Maar waar er iets is wat de rem erop houdt. De weerhouder. En ik lees het uit de NBG. 2 Thessalonicenzen 2, 7. Want het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking. Oftewel, er zal een man komen. Zijn naam is Antichrist. En die zal inderdaad zichzelf voordoen als Antichrist. En die zal wetteloosheid prediken. Wel, die persoon is er nog niet. Maar het principe van zijn leer is al wel aanwezig. Het is reeds in werking. Maar slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Er is iemand die het rempendaal van de goddeloosheid erop houdt. Die zijn voet daarop heeft. De weerhouder. Die de zonde begrenst en inhoudt, die het indampt. En in mijn optiek, als ik de tekst, er zijn vele visies mogelijk, dat kan alleen maar God. En dat doet hij door zijn geest die hij op deze aarde heeft. Om de zonde en de gruwelijkheid die in een mens zit, om die te begrenzen. Zie, dit is zo rijk, mensen, dat we zo snel vergeten. Dat Gods algemene genade de zondigende natuur van de mens als het ware niet laat floreren tot waartoe het mogelijk is. Dat God als het ware in zijn genade dat indampt, zodat het nog enigszins leefbaar is. Als wij denken dat we vervolgd worden. En dan hebben we al zoiets, oh, maar we worden al vervolgd. Dit is niks bij wat gebeuren kon. Ik bedoel, we zitten 10.000 jaar, iets minder, na Adam en Eva. 2000 jaar ongeveer na de schepping, zei de Heer, het is gedaan. Mijn geest zal niet zo lang strijden met dit nageslacht, nog 120 jaar. En ik wipe ze allemaal van de aardbodem weg in de zondvloed. Hij begon opnieuw. Die eerste 2000 jaar, we weten er heel weinig van, maar het was niet te doen op aarde. En nu kijken we en we zeggen van, oh, het is zo erg. Dit is nog niks. Dit is een oase door Gods algemene genade. Is het perfect? Pff, verre van. Maar is het zo slecht als het wezen kon? Nee. God dampt, als het ware, in zijn algehele genade de zonde en de mogelijkheden van de zonde en waartoe het kan groeien in. Nu denkt u misschien van, ja Erik, leuk, maar wat voor toepassing heeft dit? Een hele belangrijke. Een hele belangrijke. Moet u eens nagaan wat dit voor ons opgeleverd heeft. Dat de wetenschap positieve dingen heeft voortgebracht voor ons. En geen negatieve dingen alleen. Als de algehele genade van God er niet was geweest. En dan kijk ik alleen even naar dit aspect. Dan zou alles wat ontwikkeld geworden, alles wat we, als er nog een mogelijkheid was om überhaupt iets te ontwikkelen, dan werd het alleen maar ontwikkeld voor de vernietiging van ons. Dit is een ontzettend belangrijk punt. En ik hoop dat u begrijpt waarom ik het hier zo bij benadruk, dat ik zeg van het is Gods algehele genade die de zonde zo indampt, dat zelfs de wetenschap nog naar positieve dingen neigt. Man, daar mogen we zo dankbaar voor zijn. De wetenschap, medicijnen, biologie, chemie. Hoeveel dingen zijn daar niet uitgekomen die ons dagelijks ondersteunen. Die het ons leven aangenaam makkelijker maken en ons pijn weghalen. Ons vreugde geven. Dat is omdat de moraal op aarde door Gods genade nog steeds zo gestuurd wordt. Dat er positieve dingen geontwikkeld worden. We horen het toch om ons heen vandaag in de dag. Met al die aanslagen die we gehad hebben, met al die auto's die overal op inrijden, gaan ze allemaal van die barricades bouwen. Maar ze weten ook, ja, je kan ook een barricade omduwen als je voertuig maar zwaar genoeg is en sterk genoeg. En als er maar genoeg
constructie voor zit om dat aan te kunnen. Nu hebben ze een ding, zijn ze aan het ontwikkelen, dat noemen ze een soort beamer, een straalkanon, die inderdaad geplaatst kan worden. En die feitelijk zo'n krachtige radiostraling uitzendt, dat alle elektronica van je auto, met name dan de elektrische aansturing van het injectiesysteem van de auto, laat ik het maar niet te technisch maken, uitvalt. Dus de motor van de auto, als die aankomt rijden, en die stopt. Maar mits dat hij uitlegde van wat voor geniale technologie was, dat zei hij ervan. Maar dit kan ook in de verkeerde handen vallen, want dan kunnen we ook de politieauto's uitgeschakeld worden. Oftewel, dat kan ook bij de bad guys bereiken. Die kunnen dat ook hebben en die kunnen daar ook mee doen wat ze willen. In het meest positieve geval staat iedereen stil. Maar begrijpt u? Wij mogen zo dankbaar zijn dat God in zijn grote genade de wetenschap nog altijd zo gestuurd heeft dat het positief is voor ons. Dat er veel positieve dingen uitgekomen zijn. En ja, we weten het. Alles wat hier op aarde is, heeft een keerzijde. De dynamiet die werd uitgevonden, die kreeg de Nobelprijs van de vrede. De oorlogen werden ermee gevoerd. We zijn dankbaar voor dat wij inderdaad operaties kunnen doen, maar we kunnen ook kinderen vroegtijdig weghalen in de abortusklinieken. We weten het. Maar er zijn zoveel positieve dingen uitgekomen, dat we daar dankbaar voor kunnen zijn. Dit moet ons tot dankbaarheid stemmen, mensen, voor die algehele genade in de wetenschap. Dat God inderdaad de zonde indampt. Dat God als het ware een bescherming geeft, dat er in zijn algemene genade, dat de zondige natuur van de mens binnen een grens gehouden wordt. Hoe die dat doet is nu niet de topic, hè? Maar ik bedoel, we hebben het geweten, we hebben de overheid, we hebben allerlei dingen en instituten die de Heer daarvoor gebruikt. Wat mij om gaat is dat we gaan zien en appreciëren dat God in zijn algemene genade die dat indamt en dat wetenschap nog altijd een positieve neiging heeft. Dat is het eerste. Het tweede punt van Gods algehele genade is dat God het intellect bekrachtigt. Ik zei net al dat als er geen algemene genade is, is de vraag maar of we überhaupt nog iets konden studeren, konden begrijpen. Of er in onze hersens nog iets functioneerde. Maar het is Gods algemene genade aan de hele mensheid dat hij tot inzichten kan komen. De hele mensheid kan inzichten verwerven. Zonder algemene genade zou niemand ook iets maar waarachtigs kunnen doorgronden. We zouden allemaal in het duister tasten hoe deze wereld werkte. Daar staan we niet altijd bij stil, dat het Gods genade is, een algehele genade, dat wij nog dingen, gelovig en ongelovig, hè, tot ware observaties van deze wereld kunnen komen, tot waarachtige dingen. Gelovig en ongelovig hebben nog steeds denkcapaciteiten. Ze hebben mogelijkheid om wetenschappelijk dingen te doorgronden, correcte informatie te vergaren. Ik bedoel, wij gaan naar een dokter en we leggen ons leven in zijn hand. We worden geopereerd en we worden van de wereld gehaald in ons wezen, als het ware. En die gaat opereren. Wij vertrouwen daarop. Op hun kennis. Want ze hebben dat gestudeerd. Ze zijn daar vaardig in. Het is getoetst. Er zijn commissies die over hun schouders meekijken. Of ze het goed doen. Die gelovig en ongelovig zijn in staat om ware gegevens te verzamelen en te analyseren. Dit is algehele genade. De wereld heeft bij Gods genade en wij ook enorme inzichten kunnen krijgen in de laatste 100, 150 jaar. Ja, je zou iets verder kunnen nog. Ik bedoel, kijk alleen al naar hoeveel vrouwen er vroeger stierven bij een geboorte. Ze gingen naar een geboortekliniek en dan ging de dokter van de een naar de ander van de bevalling. En na die tijd ging die gewoon een paar deuren verder en zonder dat ze handen te wassen of over te gaan, ging die inderdaad ook wat overleden was, om daar dat te analyseren. En ging die openhalen en mee met gestorven vlees werken. En vervolgens ging die gewoon zonder zijn handen te wassen weer terug naar de kraamafdeling. En nu zeggen wij, boah!
Ja, wij weten dat het over bacteriën gaat, maar dat wisten zij niet. Wij hebben een microscoop die zo klein kon kijken, die hadden zij niet. Wij zijn leven in een tijd van onvoorstelbare zegen, dat God het intellect van de mens nog steeds in zijn algemene genade zoveel geeft, dat ze waarachtige processen kunnen doorgronden, observaties kunnen maken en inzichten kunnen verwerven.
De Bijbel spreekt in dat opzicht ook over wereldse wijsheid. En als het gaat over wereldse wijsheid, is dat vaak wel eens in de negatieve zin. We lezen in Korinthe van, Paulus zegt van ja, de wereld van deze wijsheid, de wijsheid van deze wereld, die maken we, die staat, in vergelijking is dat nul met Gods wijsheid. En het kruis is beschamend voor de wereldse wijsheid. Maar eigenlijk wat ze daar doen, moeten we wel duidelijk onderscheid in maken. De wereldse wijsheid zal nooit tot het punt komen dat ze de verlosser vindt door onderzoek. Dat het iets bij kan dragen om tot God te komen. Dat is wat Paulus bedoelt. Het is specifiek richting God. En richting de wijsheid van de wereld zal je niet bij God kunnen brengen. Zal geen verlossing kunnen verwerven. Zal je niet bij Christus brengen. Nu niet en nooit niet. Maar dat betekent niet dat de wijsheid van deze wereld in Gods algemene genade, wat betreft onderzoek, niet waardevol is voor ons. Ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 1, dat is het evangelie. Johannes hoofdstuk 1 vers 9. Zie, want God geeft bepaald licht aan iedereen. In de geloofsbelijdenissen, wat ik wel eens eerder gezegd heb, wordt er wel eens gezegd als het licht van de natuur. Het wezen wat iedereen krijgt om te kunnen denken en om te kunnen onderzoeken. En dan ben je wel eens op zoek naar een Bijbelvers. En dit is een Bijbelvers. Laten we het eerst even lezen voordat dat ik er iets over ga vertellen. Johannes hoofdstuk 1 vers 9. En dit gaat natuurlijk over de Heer Jezus Christus. Het hele eerste hoofdstuk van Johannes, het evangelie. Hij was bij God, hij was God. Hij kwam in deze wereld, ze hebben hem niet geacht. Hij kwam tot de zijnen, maar ze hebben hem niet aangenomen. Dan staat er zo'n universeel vers tussen. Vers 9. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Want dit spreekt niet over universele verlossing. Dat betekent niet dat uiteindelijk iedereen verlost wordt. Dat is niet het punt, want er zijn genoeg andere Bijbelversen die daar het tegengewicht geven. Wat veel aannemelijker is, en wat hier zeker ook impliciet zeker in ligt, is dat de Heer Jezus aan alle mensen een bepaald inzicht geeft, zodat hij inderdaad ook kan onderzoeken wat er in deze wereld is. Een verlichting in algehele zin, want er staat een ieder. Ja, we kunnen natuurlijk het ieder gaan beperken, dat is lastig. Iedereen wordt tot op zekere hoogte verlicht als hij in deze wereld komt. Hij kan denken, hij kan zoeken, hij kan speuren. Hij kan logisch redeneren, rekenen, taal leren, logische stappen doordenken, zich ontwikkelen in heel veel vakgebieden, kennis opdoen en noem maar op. Het ligt veel meer in die algehele genade die hier in dit vers naar voren komt. Niet die specifieke. Laat me wel wezen. Heel veel wetenschappelijke observaties en heel veel wetenschappelijke feiten, zou ik bijna zeggen, in deze wereld komen van ongelovigen. En wij kunnen daar inderdaad gewoon de Heer voor prijzen. Dank u Heer, dat u die ongelovigen nog zoveel inzicht en verstand en een werkende brein gegeven hebt, dat ze dit naar voren kunnen brengen. Dat hun en ons verstand nog zo goed werkt, is een geschenk van de Heer. Heel de mensheid heeft enorme voordelen van Gods algehele genade. Iedereen wordt daardoor gezegend op aarde. Zelfs de hongersnoden worden daardoor gezegend. Hoe komen de oplossingen? Vaak is het voedsel moet daarheen. Dat doen ze niet met een kruiwagen. Een vliegtuig, boot. Zelfs een kruiwagen is wetenschappelijk ontwikkeld. Moment is kracht maar arm.
Er zit alweer een fysica ding achter. Het is heel veel dingen die wij in ons dagelijks leven hebben komen van de ongelovigen. Alle bevindingen, alle wetenschappelijke vondsten, elke technologische vooruitgang, ieder onderzoek, alles wat er gevonden en geleerd wordt hier op aarde, komt doorheen Gods algehele en algemene genade. Economie, geologie, antropologie, astronomie, wiskunde, fysica, chemie, psychologie, fysiologie, het is allemaal van Gods algemene genade. Wel, wat ik al zei mensen, Gods algemene genade zorgt ervoor dat ons leven niet alleen maar miserie is, dat er een bepaalde morele rem is en dat God ook inderdaad het intellect van elk kind op aarde op een bepaalde wijze genade geeft om dingen te kunnen onderzoeken. En de een veel meer dan de ander, ik weet het. Wij moeten de grootste promotors zijn van wetenschap. We hebben er alle reden toe. Het algehele en algemene genade van God moet bij ons een fundament zijn om de wetenschap toe te juichen. Zo ver dat ze kunnen gaan, onderzoek, beproef, toets, vind, graaf, spit, want we gaan zo ver als de Heer ons geeft. Het is voor ons goed. Het is voor ons goed. Nu vraagt u zich misschien af, Erik, ik begrijp je, mooi punt. Wat is het probleem? U heeft nog geen probleem. Ik hoop dat u begrijpt wat ik hier zeg, dat ik het ook uit Bijbelvers haal, staaf, onderbouw, doordenk, richting geef en praktisch maak. Maar dit is cruciaal en fenomenaal en absoluut essentieel om alle wetenschap in algemene genade te plaatsen. Van elk vakgebied, van alles wat er gevonden is, om dat hier te plaatsen in de algemene genade. Wat is de andere optie? Gelukkig weet u die nog niet. Maar daar ga ik u van op de hoogte brengen, zodat als u leest onderscheidingsvermogen krijgt. Wat is namelijk vrij gebruikelijk? Om de categorie wetenschap te plaatsen onder algemene openbaring. Een andere term die ik zo kort ga uitleggen. Algemene openbaring. Om het daaronder te plaatsen. En dat zit bijna in alle boeken die psychologie en de Bijbel integreren. Wel, God heeft in zijn goedheid dit gegeven. Hij heeft dit geopenbaard. Wij moeten dat aannemen, want het komt van hem. Alle waarheid is Gods waarheid. We hebben hem zo vaak gehoord. Ik krik daar geen nee op. Maar dan is mijn volgende vraag, wat bedoelt u daarmee? Het is namelijk gebruikelijk om met name de psychologische observaties te plaatsen in de algehele zin van wat ik lees. In de boeken die psychologie en de Bijbel integreerden, dat het geplaatst wordt onder algemene openbaring. En ik ga u uitleggen waarom dat niet kan. Waarom dat niet mag. En waarom dat moreel gezien voor ons als kinderen van de Heer onverantwoord is. Ga ik eerst even uitleggen wat speciale openbaring is. Dit is vrij speciaal. Dit is uniek. Dit is waar we de verlossing in vinden. Dit is waar we de Heer Jezus in ontmoeten. Dit is waar de verlossing in te vinden is. En nergens anders. Niet in de sterren, niet in de bomen, niet in de maan, niet in de zon, niet in de grond, niet in de aarde, niet in de olie, niet in de schepselen. Alleen hier. Dit is speciaal. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd. 2 Timotheüs 3:16. Is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, op te bouwen, eigenlijk nog eerst te verbeteren en op te voeden. Op te bouwen zou je kunnen zeggen. In rechtvaardigheid, dat is het woord van God, dat is speciaal. Dat is rechtstreeks van God en dat heeft niet iedereen. Niet iedereen heeft dat ook. Niet iedereen heeft het woord van God, want anders hadden we geen vertalers meer nodig. Het is mij niet zozeer om te doen wat het is, maar wat hieruit voortvloeit.
Speciale openbaring geeft namelijk een heel belangrijk iets, zoals dat vers wat ik net citeerde, 2 Timotheüs 3:16. Heel de schrift is door God ingegeven. Daar hebben we al lang genoeg bij stilgestaan voor degenen die in onze gemeente zijn. Daar hebben we al diep uitgespit. Dat brengt gezag met zich mee. Dit is gezaghebbend. Dit is absoluut. Wij geven er geen gezag aan. Wij verlenen er geen gezag aan. Wij stemmen niet toe dat het gezag is. Het heeft gezag. Punt. Het is. Het staat. God zegt het, zo is het. Einde discussie. Gezag. Speciale openbaring gezag. Wij onderwerpen ons eraan. Het is absoluut dat het vertelt wat wij moeten doen en wat we niet moeten doen. Wat we mogen, wat we niet mogen. Het geeft ons een kader om in te wandelen. We weten exact, als we er buiten gaan, dan is het alarmbellen gaan over. We zitten buiten Gods bekendgemaakte wil. We zitten buiten Gods speciale openbaring. Dat is speciaal, maar algemeen is algemeen. Ga dus mee naar 1 Romeinen hoofdstuk 1 vers 18 tot 20. Want daar omschrijft Paulus eigenlijk op hele mooie wijze de algemene openbaring. En ja, ik hoop niet dat ik het u te technisch maak. Vandaag behandelen we 4 termen. Speciale genade, algemene genade, speciale openbaring en algemene openbaring. Maar hoofdzakelijk zit ik te spreken over algemene genade. En nu ga ik naar algemene openbaring. Heel veel plaatsen dat hieronder. Zeggen, ja, maar alles wat God geeft in de schepping hoort bij algemene openbaring. Dat heeft hij in de schepping gelegd. We gaan even luisteren wat Paulus zegt over de algemene openbaring. Dan gaan we daar conclusies. Hoop dat ik u wat observaties kan laten zien. Dat wetenschap hier niet in past. We gaan het lezen, Romeinen 1, 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dit is eigenlijk heel eenvoudig. God kijkt naar deze wereld, en dat is een beetje fysiek, hè? Ik bedoel, God kijkt naar deze wereld, menselijk gesproken, laat ik het zo zeggen. En hij ziet de ongerechtigheid, dus zijn toorn is daarover. Maar dit spreekt over ongerechtigheid van de ongelovigen. Want ons ziet hij gerechtvaardigd. Dit zijn nou ongelovigen, maar dan gaan we verder. En waarom is die toorn er? Omdat, vers 19, wat van God gekend kan worden, hun bekend is. Wat er van God bekend kan worden, dat kennen ze. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Hoe dan? Hoe heeft God het hun geopenbaard? Wel, want de dingen van God, van hem, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, zijn eeuwige kracht, zijn eeuwige goddelijkheid. Zodat ze geen verschuldiging hebben. Geen verontschuldiging, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Dit is een omschrijving van Gods algemene genade. Waarom is het algemeen? Omdat het voor iedereen geldt. Iedereen die hier leeft, vindt in de schepping het getuigenis van God zelf. Maar laat ik eens 4 observaties maken. 4 observaties uit deze tekst. Het is namelijk God die wordt geopenbaard in de schepping. Vers 20. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping uit de wereld door zijn werken gekend en doorzien. De mens observeert, wandelt, hoeft maar naar een boom te kijken, hoeft maar naar een blad te kijken, hoeft maar naar het gras te kijken, hoeft maar de zon te zien. En kan maar 1 ding. Dit is God. Hier is een schepper. Dat doet hij niet, dat komen we straks op, want hij houdt het in waarheid, die waarheid onder. Maar dit is voor iedereen, waar je ook bent. Alle stammen, talen, volken, natieën, vanaf scheppingsdag 1 tot de laatste dag ziet de schepping. Maar wat wordt er geopenbaard? God zelf. Algemene openbaring gaat over God zelf. Maar het tweede is namelijk, en dat is ook belangrijk, vers 19. Het is God zelf die het openbaart. Vers 19, wat staat er? God zelf heeft het hun immers geopenbaard. God maakt zichzelf bekend in de schepping. Heel beperkt, heel minimaal, ten opzichte van de speciale openbaring, de Bijbel, waar hij veel meer over hemzelf vertelt, als verlosser. Maar God maakt zichzelf bekend. God is het die de informatie aan de mensen geeft. Nou, wat is de toepassing hiervan, van deze twee punten? Het is niet zo dat de mens in de schepping gaat graven en God vindt. Dat is geen openbaring. De openbaring zoals het hier staat, die algemeen is, is dat de mens de informatie krijgt van God. Hij krijgt het gepresenteerd. Hij krijgt God zelf gepresenteerd en geen wetenschappelijke informatie. Zo maar twee observaties, maar we zijn er nog niet. Dus die algemene openbaring gaat van God naar mens en nooit andersom. Een derde observatie is dat de ongelovige precies dat maximaal ontkent, vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid van de mensen die de waarheid onderdrukken. En in vers 19 lazen we al, dat is hun bekend. Ze onderdrukken het. Ze houden het als een luchtballon onder water, als een voetbal, als een autoband. Ze drukken het. Het is niet waar, het is niet waar. Dat kan niet. Alle ongelovigen houden deze waarheid die God openbaart in de schepping ten onder. Ze ontkennen het uit alle macht. Gaat de wetenschap niet precies andersom? De wetenschap gaat graven in... Ze houden niks onder, ze willen het boven krijgen. Wetenschappelijke onderzoeken gaan precies de andere kant op. Hier staat er dat in algemene openbaring houden ze Gods waarheid die hij van zichzelf verkondigt ten onder. In de algemene openbaring, of de wetenschap, halen ze het juist dingen boven. Niet van God, maar over de schepping. Verkeerde volgorde, maar dat laatste mensen is wel een hele belangrijke. De algemene openbaring leidt tot oordeel. Vers 20. Dit moet ook ons hart bewegen. Dit moet ons hart ook raken. Dat door de schepping heen, dat God zichzelf daar bekend maakt. Zijn eeuwige goddelijkheid en zijn almacht, wat lazen we? De ongelovige houdt dat ten onder. Maar wat staat er dan in vers 20? Maar door dit alles, dat God zich bekend maakt, zijn ze niet te verontschuldigen. Zijn ze niet te verontschuldigen. De algemene openbaring van God leidt tot oordeel. Gods algemene genade is zo gezaghebbend dat het bij de troon van God als vonnis, als het ware, of als bewijsschrift naar voren wordt gebracht wat ze allemaal onder druk gedrukt hebben. Het heeft zoveel gezag dat het als het ware als een dik boek op de weegschaal wordt neergelegd van Gods oordeel. Dat is wat je ontkend hebt. Je hebt geen enkel excuus. En het leidt tot oordeel. Het heeft zoveel gezag dat iedereen zonder excuus is. Niets is in te brengen tegen algehele openbaring. Er is niets dat het uitbalanceert. Ja, speciale in Christus. Maar er is niet een theologie of een ander facet van de theologie dat het milder maakt. Of dat we kunnen zeggen, ja maar. Want het leidt tot oordeel. Denk even door. Dit is mijn punt, waarom het zo cruciaal is. Als wij de wetenschappelijke vondsten plaatsen onder de categorie van algemene openbaring, dan verlenen wij er evenveel gezag aan als God. Aan zijn algehele openbaring. Proeven we dat? Dan zetten wij Gods handtekening onder wetenschappelijke observaties en conclusies. Dan wordt ons oordeel, het oordeel van de ongelovigen, wordt afgemeten aan hoeveel dat hij wetenschappelijk gevonden heeft. En ontkend heeft daarvan. Of niet toegepast. Dit is theologisch gezien zo onjuist en zo krom. Dit is onrechtmatig gezag toekennen aan iets wat niet gegeven is. Dit is wetenschappelijke vondsten in een verkeerde categorie plaatsen, die desastreus zijn. Daarom zei ik al, theologie is een fileermes die inderdaad het kaf van het koren scheidt en weet, zoekt en bepaalt wat waarin mag vallen. Wetenschappelijke observaties mogen niet geplaatst worden in algemene openbaring. Alleen al pastoraal. Als daar gezag van algemene openbaring gegeven wordt aan de wetenschap van bijvoorbeeld de psychologie, dan zeg ik, aan welke theorie moet ik dan gehoorzaam zijn? Want dan word ik er moreel voor verantwoordelijk gehouden. Want het heeft gezag. Dat is een pastorale ramp. Dan plaatsen wij dingen en jukken op onze schouder die niet bij ons horen. We moeten verder denken wat het doet in de praktijk van ons leven. Dat betekent dat u en ik moeten gehoorzaam zijn aan hetgeen wat aan wetenschappelijke vondsten naar voren komt. Het sluit ook alle progressie in onderzoek uit. Als iets namelijk ontvangen of gevonden is als feit, dan moeten we dat aannemen als gezaghebbend. Dan kan het nooit meer herroepen worden. Het is filosofisch nog eens krom. Dan denkt u aan het begin, Erik, wat zijn we moeilijk aan het doen, maar uiteindelijk merkt u ook zelf al dat pastoraal gezien in onze praktijk van ons leven beginnen wij grote problemen te krijgen, want we weten niet wat voor wetenschappen we wel en niet moeten toepassen, omdat het zoveel gezag krijgt. Of tenminste, door de mensen die wetenschap en Bijbel integreren. Er ontstaat een onnatuurlijk spanningsveld. Een onnatuurlijk spanningsveld. Ik hoop dat u ziet dat één facet wetenschap in een verkeerde locatie plaatsen theologisch gezien grote gevolgen heeft. Hele grote. En die mensen die schermen er ook mee. Alle waarheid is Gods waarheid. Alle waarheid van God in de schepping, is Gods waarheid. Dus je kan het maar beter aannemen, want anders ben je moreel immoreel en onverantwoord bezig. Als je niet de bevinding van psychologie aanneemt en gebruikt, ben jij immoreel bezig. Sorry? Dat is een gevaarlijke. Daarom plaatsen we het in algemene genade. Nu ga ik ook uitleggen waarom dat zo belangrijk is. Niet alleen zo, maar ook in de praktijk van ons leven. Er is een heel belangrijk punt van algemene genade. Want er is namelijk een ander theologisch punt die daarnaast gezet wordt om het uit te balanceren. Dat hebben we niet bij algemene openbaring. Daar kan ik namelijk niks tegenover zeggen, want dat is gezaghebbend. Dat is autoritair. Maar er is een theologisch facet die wij moeten inwegen bij het horen van alle algemene informatie of algemene genade die God geeft. En met name dan de wetenschap moeten wij iets tegenover zetten. Iets wat in de balans, wat balans brengt aan het geheel. En dat noemen we theologisch gezien de noetic effect van de zonde. En noetic gaat over het denken. De zonde heeft in het mensenhart en in zijn lichaam een effect gegeven dat zijn denken, zijn gedachten niet meer zuiver is. Een heel belangrijk facet. Hoeveel boeken ik niet gelezen heb die wetenschap als zoete koek slikken zonder ook maar een vraag te stellen. Klopt dat? Zit hier effect van de zondeval in? De zondige, en dat bedoel ik niet de natuur, maar de hersenen werken niet volmaakt. Ik mag eens meegaan naar Efeze hoofdstuk 4. Dan ronden we dat kort af. Hier komen we later nog op terug, maar dit is zo'n belangrijk aspect. Zie, ons verstand, zelfs ons verstand, werkt niet meer zoals dat het zou moeten. Adams' verstand was gewoon briljant. Hij had nooit geen notitieboekje bij zich en hij noemde alle dieren uit de losse pols. Onthoud dat maar eens. Ja, ze komen één keer voorbij en dat is het. Ze staan nog opgeschreven ook. Mensen velen. Maar onze hersenen werken niet meer zoals het zou moeten. En ik ga niet heel veel vertellen, maar ik ga vast een tipje oplichten. Ik hoop volgende week meer stil te staan tussen het verschil van ons fysieke lichaam en de effecten van de zonde en ons immateriële wezen. En daar de relatie van de zonde op. Ik probeer het volgende week het onderscheid te laten zien waar de zonde huisvest en waar niet. Bid voor mij. Dat is belangrijk. Denk ik. Ik werd erdoor gevoed en gescherpt. Maar kijk eens in vers 18 van Efeze 4. En hier is een omschrijving van de ongelovigen. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van ons hart, van hun hart. Hun harten zijn verhard. Ze houden die waarheid van God ten onder, die in algemene openbaring te zien is. En daarmee verharden ze ook en wordt hun denken verduisterd en nog eens verder verduisterd. En ze leven voor een groot gedeelte in onwetendheid. Dit is iets wat wij heel serieus nemen. We noemen dat theologisch gezien het totaal onvermogen van iemand. Ja, onvermogen om tot zichzelf, tot God te brengen. Om in zijn gedachten God te vinden. Om te redeneren naar God. Nee, we redeneren allemaal van God vandaan. Niemand kan door eigen observaties en wetenschap God vinden. En op eigen kracht tot hem komen en verlost worden. Dit is een geestelijke duisternis die absoluut is. Maar dan maak ik weer het onderscheid in het gewone denken en het dagelijks leven van onderzoek. Is daar een mate van licht gegeven, zoals we zagen in algemene openbaar, algemene genade, geeft God een bepaald licht. Maar het effect van dat verduisterde denken filtreert daar ook door. Dat is daar aanwezig. Ook al maken ze observaties van deze wereld en analyses en interpretaties en maken ze conclusies van hun studies. Het is besmet. Er ontkomt niemand aan, alleen maar onze Heer Jezus, zoals we vanochtend ook mogen horen. Maar laat ik eens naar de wetenschap kijken, want niet elk onderdeel van de wetenschap is even intens besmet. Wat is wetenschap? Je zou heel eenvoudig kunnen zeggen observeren, interpreteren en concluderen. Observeren is gewoon observaties maken. Noteren, vondsten, fossielen, noem het maar op. Alles is te vinden. Maken observaties, mammoeten worden uit het ijs gehaald en ze gaan er als een Sherlock Holmes omheen. Vergrootglas erbij, gaan alles onderzoeken. Ze kijken wat in de maaginhoud zit. Geen conclusie, alleen maar observeren. Levende planten, of planten die ze vinden, en gaan ze analyseren. Van de week, ach, dat was een mooie, ik ga over de tijd, ik weet het. Een cameraploeg ging op een schip in de noordelijke kaap van de wereld. Weet ik welke zee het was, zo'n mooie, zwarte, donkere zee met allemaal ijsschotsen en afgebroken ijsplateaus die wegdreven. En daar lag een zeehond op, lekker te zonnen, in het zonnetje, zo'n vet log lichaam, zo'n blubberding. En wat orka's. En die vrouw die was gewoon aan het filmen. Die zei, dit heb ik nog nooit gezien. Er komt dus een orka uit het water omhoog en die kijkt, is daar iets? En die gaat weer naar beneden. En hij geeft een signaal naar beneden en er komen twee omhoog. Daar ligt er één. Ja, ik interpreteer maar even met mijn gedachten wat hij denkt. Hè. Ik heb ook te veel tekenfilms gezien dat wij een menselijke geest in een dier plaatsen. Ik ben er ook mee besmet. En die gaan omhoog en op een gegeven moment komt daar een kudde aan. En je ziet ze allemaal zo komen. En wat gaan ze doen? Golven maken. En het was werkelijk muisstil. Het was gewoon plat het water. Ze gingen golven maken. En het was fenomenaal. En in één keer zei die vrouw ook, ik liep naar boven met de camera. En in één keer was het wave. En daar komt één aan en die ging letterlijk, zo leek het tenminste, gewoon overdwars op die schots af. Wat doet die schots? Boef. En wat gaat eraf? En ze zei, wat een mooie observatie. Ik zei, that's right. Schitterende observaties. Gewoon de camera op iets zetten. Psychologie heeft fenomenale observaties gemaakt die correct zijn, die kloppen, die passen, die werken, die functioneren. Vorige week heb ik uitgelegd hoe het allemaal doordrenkt is met alle kleuren van onze persoonlijkheid en blablabla. Ze werken. We lopen de supermarkt in en ze willen ons verleiden over wat we kopen en het werkt. Maar dan komen we thuis en denken, wat heb ik nu weer gekocht? Bij mij tenminste, mijn vrouw is daar iets beter in. Ja. De negatieve, en dit is mijn punt, de negatieve effecten van zonde zijn minder op de voorgrond bij observeren alleen. Zien we dat? Maar waar zit de grote invloed van de zonde en van het verduisterd denken bij het interpreteren? Bij het interpreteren. Bij het interpreteren zien we inderdaad dat als ze naar de aardlagen gaan kijken, dan gaan ze niet alleen maar vragen stellen over wat het is, maar wanneer is dit gevormd? Hoe is dit op kunnen stapelen? Hoe vinden wij fossielen boven in de bergen? En we moeten daar die data gaan interpreteren. Want hier worden de negatieve effecten van de zonde pas duidelijker. Hier onderdrukken ze feitelijk die waarheid die te zien is, die hun naar een schepper zou leiden. Hier zien we dat ze in algemene genade perfecte, redelijk goede observaties kunnen maken. En we staan naast haar en we zeggen check, check, check. We staan naar dezelfde fossielen te kijken. We zien een mammoet uit het ijs komen en zeggen, ja, dat mag je een mammoet noemen. Pff, maakt mij niet uit wat voor naam je doet. Het is groot en het had planten. Het had lange horens, het was behaard. Geef er een naam aan, doe iets. Dat is een T-Rex, my best. We hebben dezelfde dingen. Maar als zij dan inderdaad komen, maar, en dan komen de interpretaties, dan moeten wij de rem erop gooien. Want dan zien we, bij de ongelovigen, het effect van de zondeval en van het verduisterd denken direct naar voren komen. Direct. Daar zijn de effecten het grootst en het duidelijkst en het meest zichtbaar. En wat vloeit natuurlijk altijd na het interpreteren? Een conclusie. Dit moeten we gaan doen. Of zo is het. En bij psychologie is het dan is dit de weg om te gaan. Dan moeten we dit interpreteren. Ik heb je vorige week laten zien dat psychologie God niet erkent, God er niet bij plaatst, Christus niet centraal zet. Dus waar is de hulp? Die is te vinden in jezelf. Je ego oppompen, een beter gevoel over jezelf. Nee, de oplossing ligt bij Christus. Maar de observaties kunnen we meenemen. Zie, dat is mijn punt. Mijn punt is dus om u met alle wetenschap die vandaag en de dag op ons afkomt, niet alleen psychologie, maar net zo goed de geologie, ja, over de studie van de aardkorst, of over de fossielen, paleo nog wat, Gie. Het is altijd zo'n I aan het eind, hè? IE. Bon. Om al die dingen die we krijgen, die observaties kunnen wij best wat mee. Die hoeven wij allemaal niet in de vuilbak te gooien. Dan kunnen we heel veel leren van de psychologie en hoe de mens functioneert, denkt, werkt. En gewoon de observaties. Kijk naar schitterende observaties die gemaakt zijn doorheen de eeuwen. We zijn al anderhalf eeuw mee bezig. Rijk. Ga niet zeggen van, dit is psychologie, dat gooien we allemaal weg. Dan zeg ik, dan gooi je wel een groot gedeelte van Gods algemene genade weg, die wij wel kunnen gebruiken. De interpretatie daarvan. Daar moeten wij hit the brakes doen. Daar moeten wij stoppen. Mensen, observeren kunnen we heel wat mee. De analyse of de interpretatie moeten we voorzichtig zijn. Maar dan ook nog moeten we onderscheid maken dat niet alle wetenschap evenveel invloed heeft op ons dagelijks leven. Op ons zijn. Als iemand die het weer bestudeert en daar conclusies aan verbindt, dat zal u en mij voor een gedeelte de schouders ophalen en zeggen, nou ja, oh ja, oké, kan. Dat is wel iets anders dan bij wijze van spreken als het gaat over een psycholoog die iets vertelt over wat er in een persoon omgaat, waar God eigenlijk van zegt, dit is mijn kind en die wil ik leiden om te gaan lijken op de Heer Jezus. Waar de psychologie een andere richting uitgaat. Zie, dat is dicht. Dus niet elke wetenschap ligt even dicht bij het centrum van ons bestaan. Zie, waar het centrum van het bestaan naar voren komt, in die wetenschap waar God centraal staat, waar Christus moet heersen, of waar wij als mensen de vraag krijgen, wie zijn we, waar komen we vandaan, wat is ons probleem en hoe lossen we dat op, komen wij bij het centrum van ons bestaan en zien we de duisternis om zich heen grijpen. Als Frank de Bozer over het weer vertelt, dan knik ik rustig, bo, zijn conclusies, prima. Ik druk de buienradar aan en ik zeg, huid gelijk. Gisteravond dan, als je het journaal hoort, een dag later, ik zeg, huid gelijk. Dat is wat anders als ik naar Freud luister, maar dat heeft u vorige week gehoord. Dus mensen, hoe dichter bij het centrum, hoe groter de effecten van de zondeval. Waar ik vanochtend voor gepleit heb, mensen, is het sublieme geschenk van Gods algemene genade in uw gedachten helder voor ogen te krijgen. Wat daarin zit en wat niet. Ik heb een poging gedaan om Gods algemene openbaring helder te definiëren wat daarin zit en wat niet. En vooral wat God daarvan zelf doet. Hij openbaart zichzelf. Daarnaast heb ik laten zien dat we grondig rekening moeten houden met de theologische effecten, de effecten die voortvloeien uit de algehele, uit de zondeval, op het denken van de mens. En hoe verder ze van het wezen van de mens afstaan, hoe minder urgent het is en minder gevaarlijk. Maar hoe dichter ze naderen tot het bestaan van God en ons, hoe verduisterd hun denken is. Mensen, één ding hebben wij nodig: onderscheidingsvermogen. Om het kaf van het koren te scheiden, om bruikbare informatie mee te nemen. Je zou kunnen zeggen, de vis te eten en de graten te laten liggen. We hebben dat zo nodig. Maar laten we niet alles wegdumpen wat maar gegeven wordt. En laten we ook maar niet alles slikken wat als wetenschap voorgesteld wordt. Ik hoop dat uw onderscheidingsvermogen wat gegroeid is. Als kind van de Heer Jezus. Kent u hem? Want alles is te vinden in hem en nergens anders. Toen de discipelen met hun drieën alleen waren, toen was het niet dat ze zagen Jezus alleen. Dat was het enige wat ze nodig hadden. Buiten hem, mensen, is er niks dat meer essentieel is dan dat. We denken dat we het allemaal nodig hebben. Ja, het is urgent of noodzakelijk, bepaalde zaken om hier op aarde te leven. Maar uiteindelijk is het absoluut alles en alleen maar Christus die wij nodig hebben. Zoek datgene waar ons naar Christus leidt. Dat is een geweldige parameter voor onderscheid. Leidt dit mij tot Christus of niet? Anders dan is het van geen waarde. Dan moeten we dat anders gaan bezien. Dan heeft het een andere waarde. Vlucht tot hem. Als u hem niet kent vandaag, dit is het moment. Vlucht naar hem. Bij hem is alles te vinden. Rust voor uw ziel. Een eeuwig leven. En een onderscheidingsvermogen om als pelgrim met opgeheven hoofd hier te wandelen. En te weten, het beste ligt voor mij en het is alleen in hem. Vader, ik dank u voor deze tijd. Ik dank u dat uw woord zo helder is. En dat u in uw genade ook zoveel goeds in ons leven geeft. Zoveel in uw algemene genade, zoveel zegen brengt, Heer. Dat u ons onderhoudt. De financiële middelen zo bestuurt over de aarde dat wij nog nooit een dag tekort gehad hebben. Soms op wonderlijke wijze, zeggen wij, hoe u voorziet. Of het nu door werk is, Heer, doorheen werk of met een pensioen wat opgebouwd is of op bijzondere wijze voor ons, Heer. Het is uw algemene genade. Uw goedheid is over de hele schepping, Heer. Dank u wel. Mogen we dan ook zo als kinderen van u wijsheid ontvangen om de wetenschap daarin te plaatsen. En met een kennis van zaken, Heer, met een inzicht vanuit uw woord over de zondige natuur van de mens, om die in te wegen. En datgene, Heer, wat u in uw genade geeft aan de mensheid, om daar ook de parelen uit te halen, die ons kunnen helpen en ondersteunen, om de mens, om het functioneren van de mens beter in beeld te krijgen. Maar uiteindelijk, Heer, moeten we inderdaad niet zomaar de oplossingen aanbieden die gegeven worden in deze wereld, Heer, door de wetenschap. We moeten naar uw woord, we moeten het filteren. We hebben onderscheidingsvermogen nodig. Mogen we dat zo doen, dat u geëerd wordt, Heer Jezus. Neem ons zo bij de hand, voor de glorie van uw naam. Amen.